Willen we samen in het Nieuw Testament lezen uit Johannes hoofdstuk 11?
Ik wil graag verder lezen vanaf vers 17. Ik lees je vooruit de Telos-vertaling. Maar dit zegt Gods woord. Toen Jezus dan kwam, vond hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf was. Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria toegekomen om hen over hun broer te troosten. Toen Maria dat hoorde, dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria zat in huis. Martha zei tot Jezus, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u al wat u van God zult bidden zal geven. Jezus zei tot haar, je broer zal opstaan. En Martha zei tot hem, ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat? Ze zei tot hem, ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. En na dit gezegd te hebben, hing zij heen, riep haar zuster Maria in het geheim en zei, de meester is er en hij roept je. Toen zij nu dit hoorde, stond zij snel op en hing naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. Toen de Joden die met haar in het huis waren en haar vertroosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar in de mening dat zij naar het graf ging om daar te wenen. Toen Maria dan kwam waar Jezus was, zag ze hem, viel aan zijn voeten en zei tot hem, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen zag wenen, werd hij verontwaardigd in de geest en diep bedroefd. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heer, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden opende, niet maken dat ook deze niet stierf? Jezus dan opnieuw in zichzelf verontwaardigd kwam bij het graf. Nu was dat een spelonk en een steen lag er tegenaan. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem, Heer, hij riekt al, want hij is al 4 dagen. Jezus zei tot haar, heb ik je niet gezegd dat je, als je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg en Jezus hief de ogen op naar boven en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar ter wille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, zijn voeten en zijn handen gebonden met grafdoeken, en zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden. Jezus zei tot hen, maak hem los en laat hem heen gaan. Zover het lezen uit Gods woord. Zoals ik vorige week op de paasbrunch had aangekondigd, wens ik eigenlijk nog een aantal gedachten te delen uit deze ja toch overbekende geschiedenis. Het 7e teken in het Johannes-evangelie, Lazarus, zijn opwekking. Nu, ik weet niet of u het is opgevallen, maar in dit verhaal van het 7e teken, en zo is het bijna altijd in alle verhalen in het Johannes-evangelie, is de Heer Jezus het middelpunt van de aandacht. Ja, het verhaal gaat wel over de opwekking van Lazarus, maar hij komt eigenlijk maar heel kort in beeld om dan vervolgens weer heel snel te verdwijnen. Ja, misschien had hij gehoopt op een primetime interview waarin dat Lazarus ons nu eindelijk eens zou kunnen onthullen hoe het is na de dood. Maar spijtig. Wanneer dat de journalisten met een vet contract komen opdagen om die exclusieve primeur te bemachtigen, is Lazarus nergens meer te bespeuren. Nee, de Heer Jezus die vormt het middelpunt, zoals vers 4 het ook aangeeft. Dit is het zevende teken dat als doel heeft dat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt en niet Lazarus. Nu, als je deze machtige daad, het opwekken van, excuseer mij, een wegrottend lijk in een graf, als je dat moet gaan vergelijken met het strafste waarin de mensheid in de 21ste eeuw zeker zal slagen door voor het eerst een mens op de planeet Mars te brengen, dan bestaat er geen twijfel over, denk ik, dat het bewonderenswaardige wat de mensheid toe vandaag in staat is, dat dat gewoon verbleekt bij het machtsbetoon dat de Heer Jezus hier demonstreert. Het is niet het menselijk vermogen van de 21ste eeuw die elke verbeelding tart, maar wat er 2000 jaar geleden in Bethanië is gebeurd. Bethanië ligt op een boogschut van Jeruzalem, aan de oostzijde van de Olijfberg. En in de dagen van de Heer Jezus waren er heel wat Joden uit de verstrooiing die op hun oude dag naar Jeruzalem kwamen wonen. Het was namelijk hun laatste wens om op de Olijfberg met uitzicht op de Tempelberg begraven te worden. Wie al op de Olijfberg is geweest, die zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat de heuvel bezaaid is met grafstenen. Nu, waarom wilde men toen daar zo graag begraven worden? Wel, omdat na de Joodse verwachting de eerste opstanding zal plaatsgrijpen bij de verschijning van de Messias op de Olijfberg. Dat vind ik zo bijzonder, want nu is aan de overzijde van de Olijfberg de tijd aangebroken waarvan de Heer Jezus zegt: verwondert u hierover niet, er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Ik vind dat zo bijzonder. Daar aan de andere kant van de Olijfberg, in een piepklein dorpje, Bethanië genaamd, daar maakt de beloofde opstanding een begin. Uur is aangebroken dat Jezus de dood zal teniet doen en elke traan zal afwissen. Bethanië betekent het huis van ellende. En het huis van ellende zal een huis van vreugde worden. Maar net zoals voor de discipelen toen, is dit ook voor ons heel moeilijk te vatten. Want vanuit het oogpunt van de Heer Jezus verkeert Lazarus enkel in een doodslaap, waaruit dat hij spoedig zal gaan ontwaken. De dood is niet het einde en de dood heeft niet het laatste woord. Maar de Heer Jezus, voor hem is de dood niet meer dan een dutje doen. Weet je nog hoe dat in het Marcus-evangelie de Heer Jezus eveneens zo over de dood sprak, wanneer hij daar het huis van Jairus binnenkomt? Misschien herinnert u zich nog van in de Bijbelstudies. Wanneer Jairus zijn dochtertje gestorven is, dan komt de Heer Jezus daar binnen en zegt hij: waarom zijn jullie toch aan het weeklagen? Hij zegt: dit meisje slaapt gewoon. Moet je nagaan. Nu, als je de afgelopen week de media hebt gevolgd en wederom die zeer luidruchtige rouwbeleving hebt gezien in de Palestijnse gebieden wanneer dat er weer spijtig genoeg slachtoffers zijn gevallen, dan weet je hoe dat het er daar aan toe gaat, hoe luidruchtig en rumoerig het is. En eerlijk gezegd, dan moet je toch wel echt dood zijn om daar doorheen te kunnen slapen, veronderstel ik. En wanneer dat die rouwende mensen daar in het huis van Jairus uit Jezus' mond die woorden te horen krijgen dat de overleden dochtertje van Jairus enkel slaapt, dan liggen ze bijna op hun rug van het lachen. Ze lachen de Heer Jezus gewoon uit. Maar vrienden, wie heeft er toen het hardst gelachen, denk je? Uiteindelijk gaat iedereen samen met de Heer Jezus aan het lachen, vol van vreugde over dit kleine meisje dat op Jezus woord uit de doodslaap ontwaakt. Alsof ze doodgewoon, zoals Arke morgen door haar moeder wordt wakker geroepen en gewoon opstaat. Doodgewoon staat ze op uit haar bed, alsof er een nieuwe morgen aangebroken is. En zo ook zal Bethanië, het huis van ellende, een huis van vreugde worden. Maar dat is niet echt wat de discipelen verwachten wanneer ze Jeruzalem naderen. Het is schoorvoetend en met knikkende knieën dat zij Jezus tot op dit moment gevolgd zijn. Jeruzalem, dat betekent voor hen alleen nog maar meer problemen en mogelijk de dood. Nu, in elke groep volgelingen van de Heer Jezus, waar ook ter wereld, zit er altijd een moppersmurf. En onder Jezus' discipelen noemt die moppersmurf Thomas. Ja, hij had het bij hun vertrek zo cynisch onder woorden gebracht. Laten we ook gaan, zegt hij, om met hem te sterven. Nu, het is niet echt duidelijk of Thomas doelt op de Heer Jezus of op Lazarus. Persoonlijk denk ik het laatste. Maar er is wel humor met een zeer donker randje, als je het mij vraagt. Ja, voor Thomas zijn in het graf van Lazarus vele woningen en Jezus gaat hem plaats bereiden. Zo denkt hij erover. Hij vreest dat hun verhaal zal eindigen bij Lazarus in het graf. Nu, als ik de woorden van Thomas hoor, dan moet ik automatisch denken aan mijn goede vriend Luc Leplat. Ik kan er niet aan doen. Luc is een specialist in cynische humor met een donker randje, voor wie dat hem kent. Maar als hij dit hoort, zal hij mijn associatie met Thomas graag verheven, denk ik. Zeker als je bedenkt hoe het Thomas vergaat wanneer dat de Heer Jezus een week na zijn opstanding opnieuw te midden van zijn discipelen verschijnt. Thomas is namelijk degene die voor het eerst de Heer Jezus vurig aanbidt en zegt: mijn Heer en mijn God. In het Hebreeuws: mijn Yahweh en mijn Elohim. Dat was een intermezzo eigenlijk. Nu, wanneer dat de Heer Jezus Bethanië nadert, is Lazarus ondertussen al 4 dagen overleden. En Johannes laat er geen twijfel over bestaan. Tot 7 maal toe vinden we in de verse van dit gedeelte dat Lazarus dood is. Er is geen discussie over. Het is definitief afgelopen met Lazarus. En wat er staat te gebeuren, zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Er zijn op dat moment al heel wat mensen afgezakt uit Jeruzalem en uit de rand van de stad om beide zussen te troosten, omdat Bethanië nu eenmaal zo dichtbij is. Boogschut, amper 2 kilometer en een beetje, denk ik, zoiets. En je merkt dat dit duidelijk een bewuste keuze is van de Heer Jezus. Ja. Momenteel, zegt hij, is het nog altijd dag. En dan kan de Heer nog altijd de werken van de Vader doen. Maar het is juist door dit machtige werk, vrienden, dat de nacht zal aanbreken. De tijd zal komen dat de Heer Jezus niets meer kan doen. Want zoals we vorige week eigenlijk al hebben overdacht, zal de opwekking van Lazarus de aanleiding vormen voor Jezus' gevangenneming, veroordeling tot de kruisdood. Het is weer al bevestigd. Prijs de Heer. Amen. Nu, de eerste die Jezus tegemoet komt uit het dorp van de rouwende zussen is Martha. Martha en Maria, door iedereen gekend, denk ik, uit de synoptische evangeliën, die staan eigenlijk een beetje model voor 2 types van vrouwen. Ken je dat? Althans, zo luidt dan toch het cliché. Martha, de bezige bij, altijd druk in de weer. En Maria, hoe zal ik ze noemen? Het stille tijdtype. Omdat ze inderdaad in een voorgaande gebeurtenis het beste deel kiest door aan de voeten van de Heer Jezus te gaan zitten en te luisteren, bijvoorbeeld. In Lucas hoofdstuk 10. Nu, op het eerste zicht, inderdaad, lijkt dit cliché hier bevestigd te worden. Nu dat Martha weer initiatief genomen heeft om naar de Heer Jezus toe te komen, nog voor hij het dorp bereikt. Nou, ze kan niet wachten, hè? Ze kan niet wachten, ze moet en ze zal Jezus spreken. Maar in tegenstelling tot het voorval die we kennen uit de evangeliën, is het Martha die hier op dit moment beter voor de dag komt dan Maria. En ik geloof dat hier een belangrijke les in opgesloten ligt. Namelijk dat in onze gebroken wereld mensen met verschillende temperamenten en neigingen en karakters in de ene situatie het heel goed doen, floreren, tot hun recht komen, maar in andere omstandigheden het veel harder te verduren krijgen en met de situatie soms gewoon niet om kunnen. En daarom is het goed te bedenken, vrienden, dat wij als gelovigen deel uitmaken van een gemeenschap Een gemeenschap die functioneert als een lichaam. Niemand van ons heeft alle haven en alle kwaliteiten. En we hebben elkaar hard nodig. Maar zijn Martha haar woorden u opgevallen, vrienden? Heer, zegt ze, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u al wat u van God zult bidden, zal geven. En dat is zo bijzonder. Ja, Martha gelooft inderdaad dat wanneer Jezus aanwezig was geweest, dat er dan al helemaal geen probleem was. Inderdaad. Maar zelfs nu heeft ze een diep geloofsvertrouwen in de kracht van Jezus' gebed. Nu, wat Martha precies verwacht, is niet echt duidelijk. En ik geloof dat zij het op dat moment zelf ook niet weet. Ze verwacht al helemaal niet dat de Heer zal doen wat er staat te gebeuren. Dan merk je ook al wat ze verder zegt. Maar ze kent de Heer Jezus. Ze kent de Heer Jezus en ze gelooft dat hij iets zal doen. Ze weet niet wat, maar ze weet dat hij iets zal doen. En dan bijzonder geloofsvertrouwen al in zulke momenten. Je broer zal opstaan, zegt de Heer Jezus. Aan haar woorden te merken is Martha er ook van overtuigd dat de opstanding in de toekomst dat een vaststaand feit is en dat ook haar broer dat deel zal hebben. En de Heer Jezus die bevestigt ook haar verwachting, maar dan gaat hij Martha op een bijzondere wijze vertroosten door nu de aandacht op zichzelf te richten. Hij plaatst zichzelf hier in het middelpunt van Israëls toekomstige hoop. Met die machtige woorden, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geen sinds in eeuwigheid. Geloof je dat? Nou, dat is opnieuw weer heel straf gesproken van de Heer Jezus. De hoop van de opstanding is door Jezus' komst op aarde, vrienden, niet langer toekomst. Maar een realiteit die nu aangebroken is in het heden. En dat gaat Martha voor haar eigen ogen zien gebeuren en ervaren. Wie in mij gelooft zal leven, ook al sterft hij, zegt de Heer Jezus. Waarmee de Heer Jezus enerzijds aangeeft, vrienden, dat de dood nog steeds het normale verwachtingspatroon is voor iedere gelovige. Ik denk dat dat duidelijk is. Maar toch zal de dood ons niet kunnen scheiden van hem die de opstanding en het leven is. En ik zeg dit nadrukkelijk zo, omdat de leer van de opstanding niet langer zomaar een joods-christelijk dogma is, waarin dat je nu eenmaal moet geloven. Nee, de opstanding heeft nu een gezicht gekregen. Jezus. En in hem moet die geloofsvertrouwen rusten en niet in een theoretische leerstelling. En dat is zo bijzonder. Maar dat is niet alles. En wat volgt, ik weet niet of je erop gelet hebt, maar de Heer Jezus draait alles om. Hij gaat het nu nog sterker uitdrukken. Ieder die nu leeft en in mij gelooft, sterft niet meer, zegt hij. Of anders gezegd, wie in Jezus gelooft, ervaart nu al het eeuwige leven en leeft nu al in de sfeer van het toekomstige tijdperk van de nieuwe schepping. En dat heeft alles te maken, vrienden, met het feit dat het opstandingsleven naar het Johannes-evangelie een persoon is. Jezus. Net zoals ook de waarheid in Johannes ook geen bepaalde theorie is waarin je moet geloven. Nee, de waarheid is een persoon. Jezus. Het opstandingsleven is een persoonlijke relatie met de Heer Jezus, waar je deel aan krijgt door de inwoning van zijn geest. Nou, de haven van Gods geest, het levende water, dat is een rode draad doorheen dit hele boek, het Johannes-evangelie. Moet u maar eens opletten, hij begint te lezen. En vervolgens vinden we dat Martha reageert op Jezus' wonderbaarlijke woorden. Ja, Heer, zegt ze, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld zal komen. Ja, Martha die heeft hier geen notie van de draagwijdte van haar woorden. Dit is geen prototype van een geloofsbelijdenis zoals we dat vandaag de dag kennen. Nee, zo moet je dat niet begrijpen hier. Besef heel goed dat de Heer Jezus net de wijze waarop dat Martha over de toekomst denkt, dat de Heer Jezus dat volledig weggeblazen heeft. Wat de Heer Jezus heeft gezegd van zichzelf, Martha heeft daar geen vakje voor. Martha kan dat helemaal niet plaatsen. Nee. Het is veel eerder een reactie om weer als ze te kennen heeft. Ja, Heer, ik geloof alles wat hij je zegt. En ik ga er helemaal in mee. Martha die spreekt hier gewoon veel beter dan zij op dat moment beseft. Zij zei tot hem, ja, Heer. Ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld zou komen. Op dit moment, vrienden, betekent Heer voor Martha nog niet wat dat betekent voor Thomas bij de opstanding. Ja, inderdaad, Jezus is Gods gezalfde en hij is Gods Zoon. Begrijp, de ware Israël. Gaat er niet om de tweede persoon van de Godheid. Dat kennen ze nog niet in die dagen. Maar hij is veel meer dan dat in mensen. Jezus is niemand minder dan Yahweh, de Heer, die door zijn profeten beloofd had in deze wereld te komen om verlossing te brengen voor de hele schepping. Johannes 3, vers 16, vrienden, opnieuw. Al zo lief heeft God de wereld. En dan gaat Martha snel naar huis. Ze gaat haar zus halen, die op dat moment nog in huis is en weent met alle aanwezigen die delen in haar verdriet, omwille van het verlies van haar broer Lazarus. En dat is iets, vrienden, wat dat van alle tijden is. Het maakt niet uit of dat iemand gelovig is of niet, of dat hij een goed mens is, of een zware crimineel. Niemand blijft onaangeroerd door de dood. Ook koelbloedige moordenaars rouwen wenend om de dood van hun moeder. Ook kille maffiabazen wenen bij het graf van hun kinderen. Zelfs Hitler weende toen dat zijn geliefde hond gestorven was. Hoe verschillend dat mensen ook denken of zijn, de heerschappij van de dood die verenigt iedereen, de hele mensheid, in tranen. Niemand ontsnapt aan de dood. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Maar er is maar één iemand die ons kan verenigen in vreugde. En nu is hij hier komen. En wat is Jezus' reactie als hij om zich heen kijkt en al die mensen verenigd ziet in een gemeenschappelijk verdriet? Vers 33, toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen zag wenen, werd hij verontwaardigd in de geest en diep bedroefd. Heel moeilijk om die woorden te vertalen, verontwaardigd in de geest en diep bedroefd. Want het zijn zeer krachtige woorden. Jezus is gewoon furieus en hij kent een zeer intense droefheid. En waarom? Waarom is de Heer Jezus zo furieus? Waarom is hij zo diep bedroefd? Omdat de dood niet is waarvoor mensen door God gecreëerd en bestemd zijn. Mensen zijn als Gods beeld geschapen en nooit bedoeld om door de dood zo verontreinigd te worden. Mensen zijn geschapen om een woonplaats van God in de geest te zijn. En mis vooral niet wat Maria hier doet. Ze heeft abrupt gehoor aan de woorden van haar zus. En iedereen meent dat zij naar het graf zal gaan. Maar ze brengt als enige haar tranen op de plaats waar je het best die tranen kan brengen. Aan de voeten van de Heer. Aan de voeten van Hem die nu op het punt staat zijn macht uit te oefenen in het herstellen van Gods beeld in Lazarus. Ja, poëtisch gezegd, de Heer Jezus gaat dit graf, een heiligdom van de dood, reinigen door Lazarus eruit te halen en hem te herstellen naar zijn beeld. Martha en alle Joden die hier komen zijn, die wenen omwille van Lazarus zijn dood. Lazarus die is nu inderdaad volledig verontreinigd door de dood en hij ligt opgebaard in het schrijn van het graf, een anti-tempel, een tempel van de dood. En allen die buigen zich in tranen omwille van de dood. Alle aanwezigen buigen zich ongewild neer voor de heerschappij van de dood. Ja, ze kunnen niet anders. Ze kunnen niet anders dan de grootste vijand van de mens te eren met hun droefheid en tranen. Hun rouwklacht neemt de dood in ontvangst als aanbidding. Allen geven ongewild de dood de lof en eer met hun klaaggezangen. En de focus is op Lazarus, niet op de Heer Jezus. En inderdaad, de dood is een triest en droevig gebeuren. Tranen zijn op zijn plaats bij het verlies van onze geliefden. Maar alleen op de juiste plaats, bij de juiste persoon, aan de voeten van de Heer. Wij rouwen niet als zij die voor een graf staan en geen hoop hebben, vrienden. Want wij weten dat de dood niet het laatste woord heeft. En ergens is er ook altijd op een goede begrafenis, naast het vele verdriet, ook een onderstroom van vreugde. Dit is slechts een tijdelijk afscheid. En er komt een moment van blij weerzien en hereniging. En dat is de hoop die de opstanding in de Heer Jezus ons geeft, vrienden. Laten we dit nooit vergeten. Dit vind ik zo'n bijzonder moment. Waar hebt u hem gelegd? Vraagt de Heer Jezus verontwaardigd in tranen. En hier vind je het kortste Bijbelvers van de hele schrift. Vers 35. Jezus weende. En dat is niet alleen interessant om te weten van een Bijbelquiz. Dat is hier wel een heel bijzonder kostbaar beeld. Als God werkelijk in Jezus tot ons gekomen is, dan staat God inderdaad wenende voor het graf. Want dit was niet zijn bedoeling voor zijn schepping, overheerst te worden door de macht van de laatste grote vijand. En sommigen die mee aan het graf staan, die merken Jezus' grote liefde op. Ja, inderdaad, kan het anders. Johannes 3, vers 16. Op deze wijze heeft God de wereld lief gehad. Jezus' tranen, die zijn er niet voor Lazarus alleen, maar die zijn er voor de hele schepping. Sommige mensen die vinden het eigenlijk vreemd dat de Heer Jezus hier kwaad is en dat hij weent. Ja, hij had toch Lazarus opwekken uit de dood. Hij is toch de enige die weet wat er gaat gebeuren. Maar als de Heer Jezus rondom zich heen kijkt, vrienden, en hij de ravage ziet die de dood aanricht, door het kwaad dat in de wereld gekomen is door ons te doen, dan beseft hij meer dan wie ook, dat niet alleen Martha en Maria, maar al zijn vrienden in de komende eeuwen op dezelfde wijze voor het graf zullen staan en wenen om het verlies van een geliefde. Alle reacties van de mensen rondom hem, zoals je die nu hoort, die zullen elke generatie weer opnieuw klinken. Sommigen zijn namelijk verontwaardigd, vinden we hier, en zeggen wat je dat je zo vaak hoort, wanneer dat de dood goede mensen wegneemt. Kon hij, die de ogen van de blinden opende, niet maken dat ook deze niet stierf? Je hoort het zo vaak. Waar was God toen dit gebeurde, en waarom heeft hij dit niet voorkomen? Hoeveel malen hebben die vraag al niet gehoord? En hoewel de Heer Jezus nu een keer zal brengen in het lot van Lazarus, zal hij dit niet doen in de vele generaties die nog zullen volgen. De dood zal nog steeds de nare ervaring zijn die al zijn vrienden doorheen de eeuwen heen zullen moeten doormaken. En alhoewel er veel vreugde zal zijn doorheen de generaties van hen die hem leren kennen, die bevrijd zullen worden van zonde en schuld, eeuwig leven door de aanwezigheid van zijn geest zullen ervaren, toch zullen zij allen diepe droefheid ervaren wanneer ook zij voor het graf staan. En het is dat vooruitzicht, lieve mensen, die de Heer Jezus niet onberoerd laat. Hij beseft als geen ander als hij daar voor het graf van Lazarus staat, dat dit het aanhoudende patroon zal zijn in de komende eeuwen en in elke generatie, tot op de dag dat hij zal terugkomen. En de Heer Jezus barst in tranen uit. Hij weet dat wij enkel stof zijn,
Wat een medeleven. Wat een liefde.
Let erop, vrienden, hoe aards gebonden dit hele tafereel hier is. Let op mijn bewoording. Aards gebonden. Johannes die weet waarover dat hij getuigt. Dit is het grootste teken die Jezus doet. De opwekking van Lazarus uit de dood. En ik raak altijd lichtjes geïrriteerd als ik christenen hoor vertellen dat het doel van het christenleven, dat dat de hemel is. Dan begint dat al te borrelen bij mij. Het borrelt, maar niet van dat liedje. Nou, de aarde gaan we dan eens verlaten, zo wordt er gezegd, om voor altijd in de hemel te zijn, waar dat de Heer Jezus zal stralen en we zullen hem bewonderen en aanbidden. Maar dan vraag ik mij af, geloven we dan nog niet eens de eerste zinnen van het gebed dat Jezus ons zijn discipelen geleerd heeft? Geloof me dat dan niet. Hoe begint het gebed? Onze Vader die in de hemelen zijn, geheiligd zijt uw naam, uw rijk komen en mogen uw wil in de hemel geschieden, maar hier apart gebeurt het niet. Begrijp je dat naartoe wel? Waar heeft men het toch over en welk deel van de schrift begrijpt men niet? Er is geen enkele passage in heel de schrift die ons vertelt dat de hemel onze eindbestemming is. Als je drie vindt, krijg je van mij 500 euro. Maar er staat er geen één in, anders zou ik dat niet zeggen. Waar wordt ons geleerd dat een bestaan uit het lichaam, dat dat te verkiezen is boven het lichaam hier op aarde? Waar vind je dat? En laten we vooral ons behoeden om de zogenaamde hemel materieel voor te stellen, want dat gaat niet. Waar halen we dat vandaan? En ik zou dat toch even willen onderstrepen. Ja, ik weet het, stokpaardje nummer 3. Want al zegt Paulus dat te leven voor hem Christus is en te sterven gewin is. En afwezig zijn uit het lichaam betekent met Christus te zijn, toch is voor Paulus de dood de laatste vijand die nog steeds overwonnen moet worden door de algehele opstanding bij Jezus' verschijning. Wat dat Paulus voor ogen heeft, dat is niet wat de doorsnee evangelische christen in Vlaanderen denkt wanneer dat hij zich probeert met Christus te zijn in de hemelse heerlijkheid, wanneer hij zich dat probeert voor te stellen. Paulus die ziet zichzelf niet rondzweven in een witte pyjama ergens in de hemelse sferen, waar dat een eeuwige kerkdienst plaatsgrijpt en iedereen tokkelend op zijn houten harp liedjes aan het zingen is voor de Heer. Dat denkt hij niet aan. Helemaal niet. En trouwens, stel dat dit scenario is, stel dan een keer voor. Hoe moet je dan de opstanding voorstellen? Dat ineens, dat er een alarmsignaal afgaat in de hemel, en dat de Heer zegt, sorry vrienden, ik wil de hemelse pret niet bederven, maar het is nu tijd om terug te gaan in uw graf, plaats te nemen, een tukje te doen, maar ik moet u, ja, moet u opwekken. Heb je daar al eens over nagedacht? De zogenaamde ongeschapen hemel die mensen zich voorstellen op basis van Johannes zijn visioenen en de zichten van de profeten, dat zijn geen letterlijke blikken die ons verhund worden in een materiële hemel. Als Paulus fysiek opgenomen wordt in de hemel en onuitsprekelijke dingen ziet, dan maakt hij geen reis door de ruimte naar een ver afgelegen fysieke plaats. Wat als de hemel gewoon een andere dimensie is? Of meerdere dimensies die wij ons niet kunnen voorstellen, maar die parallel zijn met deze geschapen wereld. Parallele werelden, waar de Heer Jezus met zijn opstandingslichaam zich vrijelijk in kan bewegen. Denk daar maar een keer over na. Om terug te komen bij Martha. Martha, de zuster van de gestorvene, zegt tot de Heer Jezus, Heer, zegt ze, hij riekt al, want is dat 4 dagen. Jezus zei tot haar, heb ik je niet gezegd dat als je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Martha vindt ze zo'n kostbaar voorbeeld van iets waar wij denk ik allemaal mee worstelen, vrienden. Enerzijds willen wij oprecht geloven in iets dat veel groter is, dat ons verstand niet kan bevatten. En anderzijds is er dat die nuchtere waarheid. Voor Martha is het die indringende, zo ontnuchterende lijkgeur die haar letterlijk met de neus op de feiten drukt. En plots lijkt het ineens zo onrealistisch om te geloven. Kijk dan. Kijk dan. Nu, het is hier weer heel braafjes vertaald. In de meeste vertalingen, soms begrijp ik gewoon vertalers niet. Ze leven precies in een andere wereld, geloof ik. Kijk, ik weet dat dat bij jullie is. Maar als Marleen iets vergeet en laat liggen in de frigo gedurende langere tijd, ja, ze gooit niet graag iets weg. En het trekt op een bewust dag in de frigo open. Dan denk ik niet, Marleen, het riekt hier. Maar dan zeg ik, wuk, stinkt hier zo. Hé, schat? Voilà. Maar hoe moet dat dan eens zijn, vrienden, in die drukkende warmte van Midden-Oosten, wanneer je na 4 dagen een graf open doet? Hallo, Heer, hij ruikt al. Heer, er is leeds een lijklucht. Man. Heer, het stinkt hier verschrikkelijk. Wanneer is al 4 dagen in het graf? Ik denk dat je zoiets moet voorstellen. Denk je het niet? Martha's geloofsvertrouwen is zwak en vol twijfel. Ja, dit is geen solide, robuust geloof van staal en beton dat je hier ziet. Hè? En dat vind ik hier zo bemoedigend. Want de Heer Jezus die weet precies, vrienden, wat er in Martha omgaat. En hoe zwak en wankel haar geloof ook is, het geknakte riet verbreekt hij niet en de kwijnende vlaspit dooft hij niet. Geloof, al is het zo klein als een mosterdzaad, eert de Heere Jezus en het is groot genoeg om de heerlijkheid van God met eigen ogen te kunnen zien en bemoedigd en versterkt te worden. Is dat niet bijzonder? En de Heer Jezus die hoeft de ogen op naar boven, zo lezen we, en hij zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. Ja, de Heer Jezus die bidt hier, opdat die omstanders het zouden horen. Hoe dat hij en de Vader werkelijk één zijn. En die eenheid die blijkt ook zo bijzonder in zijn gebed. Want ik weet niet of je erop gelet hebt, dit is in één adem zowel een voorbede als een dankgebed. En hij doet alleen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Heer Jezus doet, is in de naam van de Vader. Ja, als je wil zien wie dat God werkelijk is, dan moet je kijken naar de Heer Jezus. Er is geen betere ambassadeur van de Vader. En nu gebeurt het, nu wordt de steen weggenomen en is het uur gekomen dat de wereld nooit meer dezelfde zal zijn. En voor alle duidelijkheid, er zijn hier geen engelenkoren aanwezig. Nee, geen bliksem en donderslagen, geen aangrijpende muziek op de achtergrond, geen blauwe ledverlichting in de mouwen en de zoon van zijn kleed die ineens aanslaat. Nee, dat is hier allemaal niet. Gebeurt gewoon op een doordeweekse dag, in de stoffige gitte onder een verzengende zon, er heerst een ondraaglijke stank van een indringende lijkgeur. En daar, midden onder een klein zieltogend groepje mensen, dat van weinig betekenis is in de ogen van de wereld, daar laat God zijn heerlijkheid zien. Een speldeprik op een landkaart. Een piepklein vergeten dorpje achter de Olijfberg, ver uit het zicht van het grote Jeruzalem met zijn schitterend tempelcomplex. Kan het contrast groter zijn? Daar laat God zijn heerlijkheid zien. En wat een ervaring moet dat niet geweest zijn, wil ik je voorstaan. Dat is bedoeld om je in te leven. Ik weet niet of je het weet, maar dat is bedoeld om je in te leven. En je ziet gewoon dat Jezus zijn machtige daad dat iedereen van zijn sokken blaast. En ik hoop dat je het grote verschil merkt met Jezus' opstanding uit de dood. Is die opgevallen? De gestorvene kwam naar buiten, zijn voeten en zijn handen gebonden met grafdoeken. En zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden. Jezus zei tot hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Is die opgevallen? Op de opstandingsmorgen vond men Jezus grafdoeken netjes op de plaats waar men hem had neergelegd. Alleen het hoofddoek lag opgerold op een andere plaats. Jezus' opstanding is van een heel andere orde. Maar daar gaan we het nog een keer over in een volgende keer over hebben. Ik zou nog willen dat bijzondere gedicht lezen dat ik je al eens heb voorgelezen. Dood, wees niet trots, want alles is maar schijn. Jouw macht en aanzien zijn slechts een valse naam. Want zij, van wie je denkt dat ze zijn vergaan, sterven niet. Arme dood, en ook mij doe je geen pijn. Uit rust en slaap, die maar je beeldenissen zijn, stroomt veel genot. Vandaar komt al je faam. En het vlugst zijn onze beste mensen met je meegegaan. Hun zielen bevrijd, rust hun gebeente in een schrijn. Jij bent slaaf van lot en toeval, van koning en leenman, en gif, oorlog en ziekte zijn je goede maten. Maar papaver of betovering doet ons ook al slapen, en beter dan je zeis. Wel nu, wat poch je dan? Aan het eind van een korte slaap ontwaken we in eeuwigheid, en de dood zal niet meer zijn. Dood, jij sterft in vergetelijkheid. Amen.